Johannes 15, waar de Heer zegt tot zijn discipelen: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij die zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo ze niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergaderde zelf en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief heb. Het is eerlijk gezegd wat moeilijk te stoppen bij het lezen van deze woorden. Het blijkt namelijk dat de Heer eigenlijk ook niet van onderwerp verandert. Zeker is dat kenmerkend trouwens voor het verslag zoals we dat vinden in het Johannesevangelie. Het gaat steeds over hetzelfde, maar dezelfde dingen worden ook steeds van de andere zijde belicht. Ik heb expres ook tamelijk ver doorgelezen. Omdat immers dit schriftgedeelte, hier in hoofdstuk 15 althans, begint met te zeggen: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En ongeveer het laatste wat ik gelezen heb was vers 16, waar de Heer zegt: ik heb u uitverkoren en heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht blijven, enzovoorts. Zodat het inderdaad gaat om het vrucht dragen van de discipelen in het bijzonder, want tot hen wordt hier gesproken. En meer in het algemeen natuurlijk wordt er gesproken over vrucht dragen door de gemeente, want het moet duidelijk zijn dat de discipelen in de eerste plaats natuurlijk de eerste en de belangrijkste leden zijn van de gemeente die binnen enige dagen zal worden opgericht, want bij de opstanding van Christus immers, van die gemeente maakten zij deel uit. En het wordt ook later gezegd in hoofdstuk 17, want in Johannes 17 wordt gezegd: we bidden de Heer niet alleen voor zijn discipelen, maar ook voor degene die hun woord zouden horen en door hen tot geloof zouden komen. Want die breiden dan als het ware de gemeente uit. Zodat inderdaad niet alleen gesproken wordt over het vruchtdragen van de discipelen, maar meer in het algemeen gaat het over vruchtdragen van de gemeente. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat er nog veel meer aan de hand is. Al is het niet eenvoudig om dat in hoog tempo naar voren te brengen. Het punt is namelijk dat dit hoofdstuk begint met de woorden: ik ben de ware wijnstok, enzovoorts. En wij verzuimen dikwijls nadruk te leggen op de uitdrukking ware, de ware wijnstok. Staat besloten niet met een hoofdletter, wijnstok wel, dus we praten voortaan over een wijnstok. Maar eigenlijk is dat pas later van belang. Waar het namelijk in de eerste plaats om gaat, is de wijnstok en de betekenis daarvan. Nu moet ik in de eerste plaats al opmerken dat hier de Heer een betrekkelijk eenvoudige waarheid naar voren brengt. En hij doet het uiteindelijk ook in letterlijke taal. Want hij zegt namelijk dat het de bedoeling is dat de discipelen zouden blijven in zijn woorden, niet in hem of in de wijnstok. Maar dat de discipelen zouden blijven in zijn woorden, dat is vers 7 bijvoorbeeld. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden. Zodat de gedachte is inderdaad dat de Heer weliswaar de dingen vertelt in klare taal, maar niettemin maakt hij eerst toch gebruik van een gelijkenis. En daar gaat het natuurlijk om. Het eigenaardig is dat we in het Johannesevangelie eigenlijk helemaal geen gelijkenis vinden. Al is men geneigd dit dan hier in Johannes 15 dan toch een gelijkenis te noemen. Maar normaal gesproken vinden we in Johannesevangelie geen officiële gelijkenissen, zou ik zeggen. Al vinden we er natuurlijk wel een en ander een overdrachtelijk taalgebruik. Maar het punt is natuurlijk dat dit een tamelijk duidelijke gelijkenis is over een wijnstok, zoals we er meer hebben in de Bijbel. Gelijkenissen over een wijnstok namelijk. En ook gelijkenissen over de wijngaard En zo ook gelijkenis over een vijgenboom, enzovoorts. Kortom, ook het beeld zelf is binnen het kader van de gelijkenissen in de Bijbel duidelijk bekend. Al moet ik erbij zeggen dat gelijkenissen over de wijnstok in principe gevonden worden, niet eens in het Nieuwe, maar zelfs al in het bijzonder ook in het Oude Testament. Met name aan de, wat is het, Jeremia 17, om er maar eens een te noemen. Dat is dan nog een erg grote, erg uitgebreide. Meer in het algemeen wordt de wijnstok in een smalle verband gebruikt. In hele kleine gelijkenisjes, in de profetieën. Maar niettemin, het gebeurt wel. Zodat we alle recht hebben om te zeggen dat hij hier in een gelijkenis spreekt. Bovendien wordt later gezegd, in ditzelfde schriftgedeelte... dat de Heer zegt in bijvoorbeeld 16 vers 25... ik kan het altijd moeilijk vinden in dit schriftgedeelte, want het lijkt allemaal zo op elkaar, hè. Maar in 16 vers 25 zegt de Heer: deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal. En hoewel officieel niet staat dat hij een gelijkenis vertelde over een landman en wijnstok en dat soort dingen meer, wordt achteraf wel opgemerkt, en in dezelfde toespraak, want het is een één lange toespraak vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. In dezelfde toespraak noemt de Heer wel degelijk gelijkenissen. En de discipelen zelf zeggen bij gelegenheid, maar dat kan ik ook zo gauw niet vinden, tegen de Heer: kijk, nu begrijpen we tenminste wat u zegt, want nu spreekt u ineens niet meer door gelijkenissen, maar nu zegt u het in klare taal. Oh, er staat iets verder. Ja, er komt, ik heb vandaag een andere Bijbel met een andere indeling voor me gehad, en nou kan ik niks meer vinden, dus hè. Je ziet hoe slecht dat is voor de mensen. Ja, nou goed, Johannes 16 vers 29. Zijn discipelen zeiden tot hem: zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet, enzovoorts. Ook de verborgene dingen weet de Heer kennelijk. Maar hij spreekt er nu ineens vrij uit over. Maar waar het om gaat is dat de gelijkenissen in het algemeen nu eenmaal per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dus in het algemeen, ze spreken over de tijd waarin wij leven. De tijd namelijk tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst. Of, nog anders gezegd, ze spreken over de tijd die voorafgaat aan de openbaring van het Koninkrijk. Ze spreken over een verborgen Koninkrijk. En dat betekent dan dat deze gelijkenis primair natuurlijk van toepassing is inderdaad op de verborgenheden van het Koninkrijk. Maar die verborgenheden van het Koninkrijk die bevatten nog wel wat anders dan alleen de gemeente. Ik weet niet of u zo gauw de gelijkenis in het hoofd hebt uit Matteüs 13. Er staan er 8 op een rijtje. Het moet duidelijk zijn dat maar een klein deel van die gelijkenissen spreekt over de gemeente. Want een ander deel spreekt zelfs over nog wat er na de gemeente komt. Nog in de dagen waarin het koninkrijk ook nog niet geopenbaard is. En bovendien spreekt een deel van die gelijkenissen niet eens over de gemeente. Maar in tegendeel spreekt over Israël. En in het bijzonder dan het bekende Israël, het Jodendom bedoel ik dus. Zoals dat bestaat in onze dagen. En zoals het terzijde gesteld is, zal ik maar zeggen, en zoals het uiteindelijk ook inderdaad in het oordeel zal komen, zeg maar, in de grote verdrukking, of hoe dat allemaal maar heten mag. En daar wordt zelfs ook gesproken over onkruid, wat op een of andere wijze gezaaid is. Onkruid wat verzameld wordt en wat uiteindelijk verbrand zal worden. En hier gaat het over ranken van de wijnstok, die ook eventueel verbrand zouden worden, want dat is wat gezegd wordt in vers 6. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Dat staat ook in de gelijkenissen van Matteüs 13, want er wordt gesproken over dat men uitgeworpen wordt in de buitenste duisternis waar wening is en knersing der tanden. Dus dat is net zo'n uitdrukking. En er staat, en is verdord en men vergaderde zelf en men werpt ze in het vuur. En dat is ook wat staat in Matteüs 13. Wordt in het vuur geworpen. Waarmee ik maar zeggen wil dat het aard van deze gelijkenis, het karakter van die gelijkenis, volstrekt overeenkomt met de gelijkenissen van Matteüs 13. Reden te meer om vast te stellen dat het inderdaad over de verborgenheden van het koninkrijk gaat. Het punt is dan ook eigenlijk dat hier in deze gelijkenis een hoge, heel bijzondere toepassing gegeven wordt aan het begrip wijnstok. En de nadruk ligt dan ook inderdaad op, niet op wijnstok, maar ligt op ware wijnstok. Dat het een wijnstok is overigens, maakt in deze gelijkenis en in de verklaring die ervan gegeven wordt eigenlijk ook nauwelijks iets uit. Ik zou niet weten wat het uitmaakt namelijk. Het had net zo goed wat mij betreft een olijfboom kunnen zijn. Want zoals bekend, de takken van de olijfboom die geen vrucht dragen. Ja, maar dat is Romein 11, hè? De takken die geen vrucht dragen worden afgesneden. En takken die vrucht dragen worden speciaal, zelfs op die olijfboom geënt. Worden speciaal verzorgd enzovoorts. Dat is Romein 13. Dit had dus ook een olijfboom kunnen zijn, maar het is een wijnstok. Maar het is een heel bijzondere toepassing van de wijnstok die hier gegeven wordt. En dat zit hem in de uitdrukking, ik ben de ware wijnstok. Want het punt is natuurlijk dat de heer wel kan zeggen, ik ben de ware wijnstok, maar wie is dan de wijnstok? Als hij de ware wijnstok is, dan moet er ook op een andere manier over de wijnstok gedacht worden. Dan moet er ook een andere opvatting over de wijnstok bestaan. Ik ben de ware wijnstok betekent eigenlijk zoveel als, in werkelijkheid ben ik de wijnstok. Naar waarheid ben ik het. Maar dan moet er dus ook een andere toepassing van het begrip wijnstok bestaan. En dat is een toepassing van de wijnstok die wij wellicht niet zomaar ons te binnen kunnen brengen. Maar die onder Israël wel degelijk bekend geweest moet zijn en wellicht ook nog is. Dan kan ik dat niet zo goed beoordelen. Want het Oude Testament spreekt over de wijnstok. Ik zei net al, ook het Oude Testament kent gelijkenissen zelfs over de wijnstok. Meerdere. En daar wordt wel degelijk van gezegd wat het is. De wijnstok. Gewoon Israël, namelijk. Maar zoals het met al die zaken en al die beelden is, de hoogste toepassing is altijd die op Christus zelf, maar meer aan de oppervlakte ligt dikwijls de toepassing van de wijnstok op Israël. Maar ik wil u graag eens even meenemen door enige schriftplaatsen, in de eerste plaats in het Oude Testament, om eens even te zien wat daar over de gelijkenis, over de wijnstok gezegd wordt. Ik neem willekeurig, hè. Ik heb ze lang niet allemaal, want er zijn er vele, maar even een paar om wat te laten zien, hè, over die wijnstok. Neem ik u mee, eerst naar Genesis 40, neem gewoon de volgorde in de Bijbel zelf. Genesis 40, vers 9, de geschiedenis namelijk van Jozef in de gevangenis. En dat kan ik nou natuurlijk niet uitleggen, maar ik kan het wel zeggen. In Genesis 40, Jozef in de gevangenis. Een beeld van de echte Jozef, de zoon van Jozef. Een beeld van de Heer Jezus Christus dus. En de gevangenis is uiteraard een bekende beeld van de gemeente. Zodat het hele situatie in de gevangenis spreekt over de situatie in onze bedeling. Maar die hele situatie in de gevangenis wordt bij gelegenheid uitgebeeld in twee dromen. Omdat twee nou altijd samenhangt met onze bedeling, met die kwestie van het eerstgeboorterecht, dat hoef ik nou niet meer te zeggen natuurlijk, enzovoorts. En dromen, omdat alle dromen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Dan worden er twee figuren gezien, namelijk één schenker en één bakker. Als je het kort vertelt, vind ik het altijd een beetje een vermakelijk verhaal. Er waren eens één schenker en één bakker, en zij droomden. Nou, en u weet het waarschijnlijk wel hoe dat zat met die dromen. De overste der schenkers vertelt zijn droom, dat is in vers 9. Vertelt aan Jozef zijn droom, de oppergevangene. En zei tot hem, in mijn droom zie zo was een wijnstok voor mijn aangezicht. En aan de wijnstok waren drie ranken. Dat had u kunnen verwachten. Want om het maar meteen te zeggen, de wijnstok fundamenteel is een uitbeelding van de beloften aan Abraham. En eventueel is het dus Abraham. En eventueel, uiteindelijk is het dus gewoon Christus. En daartussenin is de wijnstok de drager van de belofte, namelijk Israël. Maar oorspronkelijk is het Abraham. En daarna het volk wat uit Abraham, Isaac en Jacob voortkwam. En vervolgens is het uiteindelijk eigenlijk Christus, de zoon van Abraham, de echte zoon van Abraham. En waarom zeg ik dat? Wel vanwege die drie ranken, want drie staat namelijk ook voor de belofte. Altijd zo, de wijnstok en de drie beelden eigenlijk hetzelfde uit. Nou, niet helemaal exact, maar het ligt sterk over elkaar heen. Beide spreken over de belofte. De wijnstok drukt bovendien uit wat er beloofd was. Want later blijkt in de schrift dat wijn een beeld is van leven in het algemeen en van eeuwig leven in het bijzonder. Want wat belooft de wijnstok? Wijn. En wijn, daarvan wordt gezegd, dat is het bloed van het nieuwe verbond. En dus het leven van het nieuwe verbond. En het leven van het nieuwe verbond is eeuwig leven. Dus de wijnstok belooft eeuwig leven. De wijnstok staat dus eigenlijk voor de belofte. Het wordt bevestigd doordat hij inderdaad drie ranken had. Dat is een beetje weinig, zeggen wij dan. Maar ja, de symboliek, hè? Nou, drie ranken. Hij was als bottende, zijn bloeisel ging op en zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En Farao's beker was in mijn hand en ik nam die druiven, drukte ze uit die Farao's beker en ik gaf de beker op Farao's hand enzovoorts. En de uitlegging is, de drie ranken zijn drie dagen. Dat klopt natuurlijk ook. Want wat komt er na drie dagen?
Opstanding.
Ja, de vervulling van de belofte. De opstanding dus. Jawel, nieuw leven. Maar dat zeg ik toch, na drie dagen. Maar dat is de vervulling van de belofte. De belofte wordt dus vervuld na drie dagen. Dus de drie ranken zijn drie dagen. Binnen nog drie dagen zal Farao uw hoofd verheffen en hij zal u in uw staat herstellen. En gij zult Farao's beker in zijn hand geven naar de vorige wijze toen gij zijn schenker waart. Waarna de vraag is, waar is de schenker in beeld van? Nou, helemaal de rest even weglaten, waar is de schenker in beeld van? Degene die eeuwig leven voortbrengt na drie dagen en zijn hoofd wordt verhoogd. Uiteindelijk Christus zelf. Ja, er zit nog meer aan vast natuurlijk. Jawel. Want uiteindelijk spreekt het hele verhaal natuurlijk over een Israël wat vrucht zal voortbrengen. Wijn namelijk zal voortbrengen en daardoor deel zou krijgen, want het is eigenlijk hetzelfde, die deel zou krijgen aan het leven van het nieuwe verbond. Deel zou krijgen aan de vervulling van de beloften die aan de vaderen gedaan zijn. Dat hebben we het laatst nog gelezen in verband met Handelingen bijvoorbeeld. Waar Paulus dat zegt, hè? Alle 12 geslachten van Israël wachten op de beloften die gedaan zijn. Ze wachten op de vervulling der beloften, ze wachten op de hoop der belofte, of hoe dat maar heten mag. Daar gaat het om, het nieuwe verband. En wat hier uitgedrukt wordt, is inderdaad dat één van de twee gevangenen, de andere gevangenen tellen in het verhaal namelijk niet mee, er zijn er hier maar twee, één van de twee gevangenen wordt verhoogd, de wijnstok dus draagt vrucht, en de andere gevangenen niet, was de bakker, heeft van alles met zuurdesem te maken, en ook met drie trouwens. En in plaats van dat hij verhoogd wordt en hersteld wordt in de vorige staat, wordt hij inderdaad gedood, gehangen. Hoe heette, nou is de vraag, hoe heette de bakker? Jan de Bakker. Nee, dat was in Woerden, dat was weer wat anders. He? Hoe heette de bakker?
Judas.
Judas, heel goed. Juda, ja. Jozef en Juda, het hoort aardig bij elkaar trouwens. He? Juda. En Judas verhing zich. En dat is een beeld van het Joodse volk dat inderdaad na drie dagen bij de opstanding van Christus in ongeloof inderdaad lo ami werd. Niet Gods volk werd terzijde werd gesteld en waarvan de staat, de Joodse staat, dus inderdaad verwoest werd. En de stad en de tempel en noem maar op. Dat is het gewoon. En dan mag ik niet verder vertellen, want het wordt langzamerhand vervelend natuurlijk. Als die beschenk, als de bakker dan een beeld is van de twee stammen van Israël. Van welk deel van Israël is de schenker dan een beeld? Maar vertel nou niet, het wordt zo vervelend langzamerhand. Maar het ligt zo voor de hand. Toch? Goed, nou, dan leg ik het verder niet uit. Dat is de wijnstok in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond. De vrucht van de wijnstok is het eeuwig leven. Daar gaat het werkelijk om. Vrucht van de wijnstok is eeuwig leven. Nou, dan gaan we even verder, want in Genesis 49, vers 11, wordt gesproken over Juda, de zegen over Juda, in vers 10 al. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. Wie is Silo? Dat is Christus, maar waarom staat dat er dan niet? Waarom staat er zo'n gekke uitdrukking? We gaan even snel vanavond, hè. Waarom staat er zo'n vreemde uitdrukking? Omdat het verborgen moet blijven. En omdat er meer aan de hand is. Want het zal blijken dat het niet alleen gaat om de komst van Christus. Maar het gaat om de komst van de gemeente. Heel goed. Tuurlijk. Ja. Het is meer dan dat. Dat kan ik nou niet uitleggen. Ik heb er zat andere argumenten voor. Al was het maar alleen de plaats waar dit staat. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. De volken zullen dus gehoorzaam zijn aan Juda. Maar aan wie zouden de volken gehoorzaam zijn? Aan de echte zoon, de zoon van God. Namelijk aan Christus zelf. Wie is dus de ware Juda? Christus. Over wie spreekt deze profetie dus? Over de stam van Juda? Helemaal niet. Over Christus. Dat doen al deze uitspraken trouwens in deze zegeningen van Jacob. Maar daar hebben we het misschien ooit nog eens over. De scepter zal van Juda, de echte, de leeuw uit de stam van Juda, niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt, dat wil zeggen totdat de gemeente er ook nog bij is. Want daar gaat het eigenlijk over. En aan dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. De volken zullen inderdaad onderworpen zijn aan Christus. Maar ook aan de gemeente. Zeker wel. Niet omdat het hier staat trouwens, maar omdat het in het Nieuwe Testament gewoon staat. En dan, hij bindt zijn jongen ezel aan de wijnstok en de jonge mannelijke ezel, geboren uit de ezelin, kortom het jong ener ezelin, ezelsveulen, dat heb ik bij heel andere gelegenheden alles uitgelegd, is gewoon ook een beeld van de gemeente. De ezelin is Israël. Maar het mannelijke jong wat eruit voortkomt, wat eruit geboren wordt, is de gemeente. Kortom, de ezelin is de vrouw, is Israël. En de jonge ezel, de zoon, is namelijk de gemeente. En houdt precies dezelfde lijn aan als in Openbaring 12. Makkelijk genoeg, hè? Ja, wat staat er van die ezel, die jonge ezel? De gemeente dus toch, hè? Als Silo al niet de gemeente is, dan is die jonge ezel het in elk geval wel. Wat staat er? Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok. Namelijk het veulen zijner ezelin, uiteraard, aan de edelste wijnstok. De ware wijnstok. Edeler kan het niet, warer kan het ook niet. Dus dat is Christus. En nou is de vraag, wat voor kleren had die ezel aan? Hè? Dat is heel eenvoudig. De ezel droeg bij die gelegenheid de kleding van de discipelen. Want er staat in ieder geval in Matthäus 21. Daar heb je het ezelsveulen, jong ener ezelin. De meester had het van noden. En de discipelen legden hun klederen op de ezel. Zodat de ezel dezelfde identiteit, dezelfde identiteit kreeg als de discipelen. En de discipelen zijn een beeld van de gemeente. Dus de ezel is de gemeente. En de ezel werd geleid, bestuurd. Bereden, vooruit, bestuurd door Christus. En daar hebben we het hele verhaal. Dat is een beeld van de gemeente. En als er dus staat in Zacharia, zie uw koning komt, arm en is een heiland en rijdend op een ezel, jong eender ezelin, dan staat er eigenlijk hetzelfde als wat hier staat, namelijk de scepter zal van Juda niet wijken. Het is immers de koning. Zie uw koning komt. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat die ezel er ook bij is. Totdat Silo komt. Het is precies hetzelfde verhaal. Heel andere woorden, maar de gedachtecombinatie is volstrekt dezelfde. En de ezel is gebonden aan de wijnstok. En dat betekent dat de gemeente deel heeft aan de vervulling van de beloften aan Abraham. Een gedachte die nogal eens ontkend wordt overigens. Maar niettemin is het waar. De gemeente die deel heeft aan de vervulling van de belofte aan Abraham. Kortom, de gemeente die deel heeft aan de sappen, zal ik het maar zo zeggen, aan het leven dus van de wijnstok. En de wijnstok is dus Christus. En de takken die daarmee verbonden zijn, de ranken, dat is dan de gemeente. Maar dat heb ik gewoon ontleend nu aan Genesis 49 en aan Genesis 40. En daar hebben we dus eigenlijk heel Johannes 15 niet voor nodig. Ja, maar we gaan nog even verder. Want daarna komen wij terecht in Psalm 80. Na overslaan van een heleboel wijnstokken overigens hoor. Psalm 80. Er staat boven gebed voor het herstel van Israël. En inderdaad, daar gaat het ook nog over. En er staat er in vers 8. O God der Heerscharen, breng ons weder en laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Nou, dat is die wijnstok dan. Lees eerst maar verder. En heb de heidenen verdreven en heb dezelfde, de wijnstok namelijk, geplant. In Canaan uiteraard. Dus wat is de wijnstok? Israël. Maar je moet het even kort sluiten met de uitspraak uit Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En dat is weer de vraag. Wie is die zoon? Dat kan Israël zijn, maar het is net zo goed Christus, want op hem worden van toepassing gebracht. Waarmee maar weer gezegd is, de wijnstok uit Egypte is hier net zo goed Eigenlijk Christus zelf, de Zoon van God, maar in breder verband is het Israël. En de ranken daaraan duidt uiteraard ook in de eerste plaats dan op Israël. Nou, lees eens nog maar vers 15. Er staat, o God, de Heerschare, keer toch weder aan schouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Want er is met die wijnstok inderdaad het een en ander misgegaan. Het zwijn uit het woud namelijk heeft de wijnstok uitgevroed. En het wild des velds heeft hem afgeweid. Dat is vers 14. En vers 13, waarom hebt gij zijn muren doorgebroken? Enzovoorts, want de muren rondom de wijngaard waren doorbroken. Maar dat staat in Jesaja 5, in die gelijkenis over die wijngaard. Die, waarvan de muren gebroken zouden worden en de, het wildgedeelte des velds, waaronder kennelijk de zwijnen, zouden de wijngaard ontwortelen en noem allemaal op. Er ging van alles mis met de wijnstok. De hele wijnstok. Is de gedachte. En dat spreekt over inderdaad Israël, een wijnstok namelijk die geen vruchten draagt, dat lijkt me een duidelijke zaak, daar komt een oordeel over. Maar hier heb je diezelfde wijnstok, Israël, dat bidt, Heer, bezoek toch uw wijnstok. Heer, gedenk dus uw belofte. Uw beloften aan Abraham enzovoorts. Want dat is het, hè? Gedenk uw wijnstok. Keer toch weder en bezoek deze wijnstok enzovoorts. Nou, dan maar even naar Psalm 128... Ik kom er straks heus uitgebreid op terug. Psalm 128, vers 3. Nou, vers 1 dan maar. Welgelukzalig is een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Maar ik had al gezegd, dat net zo goed een olijfboom kunnen zijn. En hier staan ze notabene gewoon tegen elkaar aan. Hè? De wijnstok en de olijfboom, want ze beelden in principe hetzelfde uit. Wijnstok is de belofte van eeuwig leven. En de olijfboom duidt eigenlijk op dat eeuwig leven zelf. Maar het verband is dus heel groot. De aardigheid is dat je natuurlijk heel voor de hand ligt om deze psalm toe te passen. Op de Heer zelf te doen met alle... Dat doen we met alle psalmen sowieso. Want wel, wie is die man dan die de Heere vreest en die in zijn wegen wandelt? Dat is Christus zelf. Hij zal eten de arbeid zijner handen. Hij is wel gelukzalig. Hem zal het wel gaan. En met zijn huisvrouw zal het ook zijn als met een vruchtbare wijnstok aan de zijden van zijn huis. De wijnstok die tegen het huis opgroeit, tegen het huis opgebonden is, waarbij wijnstok en zijn huis met elkaar geïdentificeerd worden, alsof het eigenlijk hetzelfde is. Want de gedachte is niet alleen de wijnstok draagt vrucht, de gedachte is het huis draagt vrucht. Er zijn veel inwoners. Maar die twee zijn uiteraard gelijk. De wijnstok of het huis. Het ligt voor de hand te zeggen, dat gaat over Israël. En ongetwijfeld heeft het daar ooit een toepassing op. Dat kan niet missen, maar er is iets bijzonders aan de hand met de psalm. Want er staat boven een lied Hamaalot. En dat is nou moeilijk uit te leggen, maar ik doe het nou weer even snel. Hè. Schrijf het maar op en zoek het maar uit de komende 14 dagen. Een lied Hamaalot. Er zijn 15 psalmen die zo beginnen. Eén van Salomo, 4 van David. 4-1 verhouding. Dus een duidelijk stempel, nummer 5, niet nummer 4, nummer 5 staat erop. 4 van David, 1 van Salomo en 10 van Hiskia. Ja, de 10 van Hiskia zijn vanwege de 10 graden op de zonnewijzer, die de zon terugging, die schaduw terugging op de zonnewijzer. De tijd liep achteruit. Kent u die geschiedenis? De zon ging 10 graden terug, de schaduw ging dus ook 10 graden terug. Die 10 graden mocht hij overdoen. En in de praktijk bleken die 10 graden in te houden dat hij nog 15 jaar zou leven. Daarvoor had hij geen zoon, maar in die 15 jaar kreeg hij wel een zoon. Er wordt hem vervolgens allerlei lelijks over verteld over die zoon, maar daar gaat het nou niet om. Maar dat eerst geen zoon, maar in die 15 jaar krijgt hij er wel een. En het hele punt is dat die 10 graden in verband gebracht worden met deze 10 psalmen van Hiskia, maar ook die andere 5 die ook beginnen met de uitdrukking een lied Hamaalot, want dat betekent dat die psalmen in verband staan met de graden. Dat is de echte vertaling van Hamaalot, de graden. De psalmen moeten dus gelezen worden in verband met die kwestie van Hiskia. De schaduw 10 graden terugging en in de praktijk ging het om 15 jaar die hij kreeg, waarin alsnog een zoon geboren werd. Want Hiskia zou sterven, maar de Heer gaf hem nog 15 jaar. En in die 15 jaar kreeg hij alsnog een zoon. Waarbij Hiskia gewoon een beeld is van Israël dat zou sterven, maar dat had geen zoon. Maar de Heer zette de tijd stil of terug, zodat de dood werd uitgesteld. Een apart stukje tijd wat er eigenlijk niet had moeten zijn, kwam er dus toch. Dat is de tijd waarin wij leven. Het is dan ook de tijd waarin Israël toch een zoon krijgt, namelijk de gemeente. Met andere woorden, die 15 psalmen spreken allemaal over onze bedeling, waar nog bij komt dat het begrip 15 in de Bijbel niet alleen gewoon de naam Jehovah voorstelt. 10 en 5. Maar bovendien, 15 staat het algemeen voor het begrip verhoging, verheerlijking. En dat is nou net het thema van het Johannesevangelie in het algemeen en van hoofdstuk 13 tot en met 17 in het bijzonder. Verhoging. De begrip verhoging of verheerlijking heeft in het Hebreeuws een getalswaarde van 15. Meer kan ik er nou niet van zeggen. Maar ik zal een mooi voorbeeld geven dan, vooruit. 1 uit Genesis. Ja? De wateren namen de overhand boven de bergen. 15L, zodat de ark, die in beeld is van Christus en de gemeente, opgesloten in het scheepje onder Jezus' hoede. Er zaten 276 dieren in, heb ik uitgerekend, maar dat moet je niet verder vertellen. Want ik bedoel het niet letterlijk. Maar dat is een beeld van de gemeente, te midden van de woedende heidenen, wateren dus, maar niettemin verhoogd. 15L, verhoging. Nou goed, meer zal ik er nou niet van zeggen. Maar deze psalmen spreken dus in feite, via de aankondiging ook, via de achtergrond van het verhaal, over onze tegenwoordige tijd, zodat dan ineens de wijnstok niet meer Israël is, hoewel het het best zou kunnen zijn, maar de wijnstok is nu ineens de gemeente. En dat huis met die wijnstok, of het huis namelijk de wijnstok, is inderdaad gewoon de gemeente in onze dagen, waarvan Christus de wijnstok is en wij zijn de ranken en ze dragen vrucht. Allemaal, kijk maar, er staat niks bij over een ranken die geen vrucht dragen. Uw huisvrouw zal wezen, die huisvrouw is dat uit Efeze 5, dat weet u toch, hè? Zijn vrouw namelijk zijn lichaam. Bruid, nee, dat zie ik niet staan, dus daar gaan we ook niet over praten. Goed. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest, en dat is uiteraard de Heere Jezus Christus zelf. En het huis en zijn wijnstok, dan wel zo'n olijfboom, is inderdaad de gemeente. De wijnstok in Johannes 15 en de olijfboom uiteraard in Romeinen 11. Ja, ik ben er weer uit. Nou goed, gaan we weer verder, hè? Jeremia 2, want dit was een vruchtbare wijnstok, ging tamelijk goed met deze. Jeremia 2, vers 21. Waar de Heer tot Israël zegt: ik had u toch geplant een edele wijnstok. Let op, niet edelste, maar edele. Want de edelste is Christus, de ware wijnstok is Christus. Maar de gewone wijnstok, de edele wijnstok dus, die geplant wordt, is inderdaad Israël. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw en dus gelovig zaad. Dat is die wijnstok die immers uit Egypte gehaald werd. En die in geloof de Heer en dus Mozes achterna wandelde de woestijn in. Ik had u toch geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij mij dan veranderd in verbasterde ranken van een vreemde wijnstok? Met andere woorden, de ranken van de wijnstok dragen geen vrucht. Met nog andere woorden, de leden van het volk zijn ongelovig in de dagen van Jeremia. Aardig is dat in het volgende hoofdstuk, in Jeremia 3, niet meer sprake is van de wijnstok, maar van de huisvrouw die ontrouw is. En hier is de wijnstok die ontrouw is, maar dan heb je dezelfde combinatie. De wijnstok en huisvrouw, beide als beeld van Israël, maar ook aan de andere kant bij gelegenheid een beeld van de gemeente. Je moet natuurlijk oppassen, want het punt is dat als er van de wijnstok wat verkeerds gezegd wordt, dat die geen vrucht draagt, kan ik het ook niet helpen. Maar dat blijkt altijd een beeld van Israël te zijn. En als de wijnstok vrucht draagt, is het in het bijzonder een beeld van de gemeente in onze dagen. Los van dat alles wat over de gemeente in onze dagen gaat, zijn uiteindelijke letterlijke toepassing heeft, meer aardse toepassing op een gelovige Israël straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar hier is inderdaad de wijnstok er een die geen vrucht draagt. En ondanks dat hij mest kreeg, salpeter enzovoorts. Hè. Nou, laten we het maar niet verder over hebben. Het is er een die geen vrucht draagt. Het gaat inderdaad over Israël. Dan hebben we Jeremia 8 bovendien, waar hij weer genoemd wordt. Jeremia 8 vers 13... waar het inderdaad weer gaat om het ongeloof van het volk. Afval van Gods volk staat er in mijn Bijbel boven dat gedeelte. En in vers 13 staat: ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. Ja, het blad is afgevallen. En wat ik hun gegeven heb, de geboden namelijk, die overtreden zij. En let er even op dat in Johannes 15 de Heer zegt: zo gij mijn woord bewaart en zo gij mijn geboden bewaart, dan draag gij vrucht. En wie in mij blijft, draagt vrucht. Als gij mij lief hebt en dus met mij verbonden bent, bewaart gij mijn geboden. En als gij in mij blijft en dus mij lief hebt, zult gij vrucht dragen, want ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. Precies dezelfde gedachtegang vind je hier terug, maar hier negatief toegepast. Het blijkt dat zij zich niet houden aan de woorden Gods. En dus dragen zij geen vrucht. En zijn er geen druiven aan de wijnstok. En wat gebeurt er dan? Wordt de wijnstok ontworteld? Nee. Maar de ranken die geen vrucht dragen worden eraf gehaald. Hebt u die? Ja. Dat is een geraffineerde, hè? Want er zijn wel ranken die vrucht dragen. Maar niet allemaal. Er is altijd een gelovig overblijfsel. Ja, natuurlijk. Hierbij ook. Vandaar, de wijnstok wordt niet inderdaad definitief verworpen of zo. Maar in tegendeel, de wijnstok blijft staan. Maar de ranken die geen vrucht dragen worden eraf genomen. Gaan we weer verder. Ezechiël 15... Ezechiël 15, vers 2. Mensenkind, wat is het hout des wijnstoks meer dan alle hout? Of de wijnrank meer dan onder het hout eens wouds is? Dat, heb je dat? De wijnstok, en daarna wordt ook zelfs de wijnrank apart genoemd. Maar wat zijn zij meer dan gewoon al het andere hout? Wordt daarvan hout genomen om een stuk werks te maken? Neemt men daarvan een pin om enig vat daaraan te hangen? Nee, is uiteraard het antwoord. En wat doet men er dan wel mee? Wat doet men met hout van de wijnstok? Ja, punt is, het gaat namelijk niet om hout van de wijnstok. Het gaat om vrucht van de wijnstok. Maar als het ding geen vrucht draagt, wat kun je er dan nog mee doen? Nou ja, precies, hè. Ziet, het wordt aan het vuur overgegeven, opdat het verteerd worden. Het vuur verteert beide zijn einden en zijn middelste wordt verbrand. Zou het deugen tot een stuk werks? Nee, het wordt deugd inderdaad nergens toe, is de gedachte. En dan vers 6. Daarom al zo zegt de Heere, Heere, gelijk als het hout des wijnstoks is onder het hout des wouds, het welk ik aan het vuur overgeef, opdat het verteerd worden, alzo zal ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Waar is de wijnstok dus een beeld van? Van Israël en de inwoners van Jeruzalem. En bedenk, ik zeg Israël, maar er staat Jeruzalem. En er zit dikwijls een begrenzing aan. Dus hè, speciaal, uiteindelijk gaat het over twee stammen van Israël, wel degelijk. Maar niettemin, zeg maar gewoon Israël. En dan vers 8. Ik zal het land woest maken omdat zij zwaarlijk overtreden hebben. Zijn woord namelijk. Ze hebben zijn woord niet bewaard. En daarom wordt het land woest uitgebeeld in het verbranden van het hout van de wijnstok, dan wel het hout van de onvruchtbare ranken. En voor zover Israël de wijnstok is, wordt de wijnstok inderdaad verbrand. Maar voor zover de Heer Jezus Christus de ware wijnstok, de echte wijnstok is, wordt de wijnstok niet verbrand, maar de ranken wel. Die geen vrucht dragen. Nou goed, we gaan weer even verder. Dan hebben we nog een uitspraak in Hosea. Hosea. Nou, eerst maar Hosea 9 dan. Hosea 9, vers 10. Waar de Heer zegt, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. De vijgenboom is de wet, hè? En de wijnstok is de belofte. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonden zich af tot die schaamte en werden gans verfoeilijk naar hun boerderij enzovoorts. In ieder geval Israël als wijnstok, maar dan inderdaad een onvruchtbare, lijkt me duidelijk. En daarna vinden we dat ook inderdaad concreet vermeld in 10 vers 1, Hosea 10 vers 1. Israël is een uitgeledigde wijnstok. Een wijnstok dus waar men niets aan heeft. En dan staat er eigenlijk, hij brengt vrucht voor zich. En alle schuingedrukte woorden moet je weglaten. Dat wil zeggen, voor zover de vrucht in de wijnstok is, is het alleen voor de wijnstok zelf, maar de Heer heeft er niks aan. Dat wil zeggen, Israël bouwt zichzelf met de zegeningen van de Heer, maar biedt ze niet de Heer aan. Het is niet tot eer van God, hooguit tot eer van het volk zelf. En daarom komt er een oordeel inderdaad over die wijnstok. Dat is de gedachte in Hosea. Maar uiteindelijk zegt Hosea 14... Vers 7 spreekt al over de olijfboom. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. En dan vers 8. Zij zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. En merkwaardigerwijze wordt dan de naam van Efraïm genoemd en niet die van Juda. Zodat je, nou ja goed, daar zouden we het niet verder over hebben nou. Hè? Maar hier gaat het over zegeningen die aan Israël beloofd zijn. En meer in het bijzonder zegeningen aan Efraïm. Want ik kan het ook niet helpen, het gaat speciaal over Efraïm. Zodat je maar beziet dat deze beloften omtrent de wijnstok die vrucht zal dragen inderdaad een dubbele betekenis hebben. Eén in verband met Israël als zodanig, straks bij de wederkomst van Christus, er lijdt geen twijfel. Maar wel degelijk een toepassing ervan in onze dagen. Op de gemeente. Nou, dan nog maar even Zacharia. Hoofdstuk 8. Daarboven staat beloofde zegeningen voor Israël. En dat is natuurlijk ook zo. Maar er staat dan in 8 vers 12. Nee, vers 11. Maar nu zal ik aan het overblijfsel deze volks niet wezen, gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, want het zaad zal voorspoedig zijn. De gedachte is eigenlijk dat bij de terugkeer uit het Babylonische ballingschap, dat we kregen eerst wel maar een zeer beperkte zegen, maar uiteindelijk in de toekomst bij de terugkeer uit de echte ballingschap en definitief, dus bij de wederkomst van Christus, dan zal inderdaad Israël ten volle vrucht dragen. En dan zal het zaad voorspoedig zijn, vers 12. De wijnstok zal zijn vrucht geven, maar dat is uiteraard Israël. En de aarde, het land namelijk, niet de aarde, het land Israël. Het land zal er inkomen geven en de hemelen zullen hun dauw geven. En als dat gebeurt, wie zijn er dan in de hemelen? Wij, ja, precies, zodat er toch over de gemeente gesproken wordt. Maar goed, de hemelen zullen hun dauw geven en ik zal het overblijfsel deze volks dit alles doen erven. En zo gaat het dan verder met allemaal beschrijvingen van de zegeningen die Israël zal ontvangen onder het nieuwe verbond. Kortom, het lijkt geen twijfel dat Israël zo'n wijnstok is. Wat ik overgeslagen heb en eigenlijk toch had moeten noemen was natuurlijk Jesaja 5, waar sprake is van een wijnstok, maar meer in het algemeen zelfs van een wijngaard. Een wijngaard die speciaal geplant is, en dat kan van Israël gezegd worden. Speciaal geplant, speciaal verzorgd. Jesaja 5, vers 1. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefsten zingen. En dan denk je toch vast dat je een hooglied aan het lezen bent over de bruidegom en de bruid, dan wel over de man en de vrouw. Maar het gaat over een wijngaard. Maar dat hoeft nou inmiddels niemand meer te verbazen. Want dat, die combinatie hebben we al eerder gezien in Jeremia, bijvoorbeeld. He? Ja. Mijn beminde heeft een wijngaard op een vette heuvel. Nou ja, een vette heuvel. Vooruit maar. Ach, laat maar even staan, hè. Nee, er staat eigenlijk een zoon van olie. Een vet wil zeggen dat hij olie geërfd heeft. En dus eeuwig leven, of leven geërfd. De erfgenaam is van leven. En er staat heuvel, maar het is een hoorn. Keren, ja. Een hoorn. Maar goed, het doet er nou allemaal niet zoveel toe, hoor. Want laten we maar bij de wijngaard houden, dan is het dus vruchtbare grond op een hoge plaats. Vooruit, hè? Hij heeft die ontruimd en van stenen gezuiverd. Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Niet edelste, maar edele, nog even, hè? Hij heeft hem beplant met edele wijnstokken. Die heeft hij dus gehaald uit Egypte, maar dat staat er hier niet bij. Nou ja, Abraham, aan wie de beloften gedaan waren, die werd ook gehaald uit Egypte, hoor. Dat Ur der Chaldeeën, maar hij was nog nauwelijks in Canaan. Of het was hongersnood in het land. Toen moest hij naar Egypte om bij Jozef koren te kopen. Of gooit nou twee geschiedenissen. Nou ja, goed. Gooit twee geschiedenissen door elkaar. Maar dat is ook hetzelfde verhaal, bedoel ik. Maar hij was nog nauwelijks in Canaan. En hij moest naar Egypte. En daar verspeelde hij bijna zijn wijngaard. Zijn vrouw. Dat hangt allemaal aan elkaar. Maar niettemin kwam hij terug. De Heer haalde hem terug uit Egypte. En inclusief Sarah. Dus met de vette wijnstok, zal ik maar zeggen. Of hoe heet zoiets? Met excuses aan Sarah. Voor het geval dat. Maar zo is het toch, hè? En zo is het met Israël ook. Israël was nauwelijks Israël. Er waren net 12 zonen en een beetje familie, kleinzonen van Jacob. Dus begon net een volkje te worden. En meteen moest het naar Egypte, inderdaad, om bij Jozef koren te kopen en dat soort dingen meer. En pas later werd het eruit terugverzameld. En bij nader inzien, toen de Heer zelf geboren werd. Hè? Toen moest hij ook vanwege levensgevaar. Het was geen hongersnood, maar moest hij wel vanwege levensgevaar. Want in Bethlehem werden ze allemaal gedood immers. Hè? Moest hij vluchten naar Egypte. En wie was daar nog meer? Jozef. Heel goed. En vermoedelijk die ezel, maar daar hebben we het nou niet over. Ja. Het echt is altijd hetzelfde verhaal. Nou goed. Hij heeft een beplant met edele wijnstokken, gehaald uit Egypte, zei ik dus. En hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Dat is eigenlijk de wet, de toren, het midden. Dat is nagevraagd in Babel. Hij heeft in deszelfs midden een toren gebouwd. Het had ook een vijgenboom kunnen zijn. Dat is bij een andere gelijkenis zo. Dan staat niet de toren, maar de vijgenboom in het midden. Dat maakt niks uit, het is hetzelfde. De wet namelijk. De toren gebouwd, later viel hij om op die lui in Siloam, maar vooruit. En ook een wijnbak daarin uitgehouden en heeft verwacht, dat mocht hij ook, hij heeft verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij heeft stinkende druiven voortgebracht, slechte vrucht. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem, en dan weet je meteen waar het over gaat, hè. Nu dan, gij inwoners van Jeruzalem en gij mannen van Juda, twee stammen, Jeruzalem en Juda. Oordeel toch tussen mij en tussen mijn wijngaard. Wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het welk ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou en heeft stinkende druiven voortgebracht? Dus straks lazen we over een reuk. Weet u nog, de wijnstok die zou goede vrucht voortbrengen in Hosea. En de reuk zou zijn als de Libanon. En hier gaat om een wijnstok met stinkende vruchten. Ja, en die goede wijnstok met vruchten die roken als de Libanon, daar stond de naam van Efraïm naast. Ja, sorry. Kijk, 5 jaar geleden zou ik dat er niet bij verteld hebben nu, hè? Maar nu wel dus, hè? De naam van Efraïm stond ernaast en hier staat de naam van Juda ernaast. Goed. Nu dan, ik zal jullie nu bekendmaken wat ik mijn wijngaard doen zal. Die zal gegeven worden aan andere landlieden. Hè? Nee, dat staat hier niet. Dat staat in een andere gelijkenis. Dat was die met die vijgenboom erin. Geloof ik. Maar niettemin, de wijngaard zou gegeven worden aan andere landlieden die wel een vruchten op zou brengen voor hun, op hun tijd enzovoorts. En de verklaring staat er ook bij. Het koninkrijk der hemelen, want dat is het dan, zal gegeven worden aan een ander volk wat wel zijn vruchten voortbrengt. Precies dezelfde gedachte. Maar hier staat het, hier wordt de gedachte van de wijngaard toegepast niet op heel Israël, maar inderdaad op Juda en Jeruzalem, op twee stammen. En die wijngaard, die wordt helemaal vernietigd. Daar komt het op neer. En daar staat er, ik zal zijn omheining, zijn tuin wegnemen, dus zijn muur. Dat is ook de wet trouwens, maar meer dan dat. Het is de muur van Jeruzalem. Ik zal zijn tuin, zijn omheining betekent dat hoor, omtuining. Hè? Ik zal zijn tuin wegnemen, opdat hij zij tot afwijding, voor het vee namelijk. Zijn muur zal ik verscheuren, opdat hij zij tot vertreding. De wijn gaat tot vertreding en tot afwijding dus. Ik zal hem tot woestheid maken, hij zal niet besnoeid, nog omgehakt worden. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. Onkruid in het algemeen, denk ik altijd. Maar distelen en doornen zullen daarin opgaan. En ik zal de wolken gebieden dat zij geen regen daarop regenen. Nou ja, laat ik mijn mond maar houden, anders kom ik niet bij mijn onderwerp terug. Maar geen regen meer, geen zegen. Laten we het maar even heel eenvoudig houden dan. Hè? Geen regen daarop regenen. Want de wijngaard van de Heere der Heerschaar is het huis van Israël. En de mannen van Juda zijn een plant zijner verlustingen. De plant waar het over gaat, dat is Juda. Een plant zijn er verlustigingen. En hij heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftheid. Naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Dat is een woordspeling daar in het Hebreeuws die ik nou maar niet zal verklaren. Vandaar die vreemde woorden, schurftheid en geschreeuw. Maar het punt is dat recht en schurftheid woorden zijn die op elkaar lijken in het Hebreeuws. Dat scheelt een letter of zo, weet u wel. En gerechtigheid en geschreeuw, dat scheelt ook maar één letter of zoiets in het Hebreeuws. Vandaar die woordspeling. Maar er kwam in ieder geval niks uit. En daar gaat het maar om. Nou, meer hoef ik daar geloof ik helemaal niet van te vermelden. Dan gaan we even terug naar Johannes. Dan probeer ik daar de draad op te pakken. Nou, een beetje wat van die wijngaard uit het Oude Testament in het hoofd hebben zitten. Hè? Begin ik vooraan. Johannes 13. Want dat noem ik vooraan. Daar verzamelt de Heer namelijk met zijn discipelen in de opperzaal op de avond van Pascha. Ze vieren daar ook de paasmaaltijd. Dat het zo is, kan ik nou niet uitleggen hoor. Maar dan staat er in vers 2, als het avondmaal gedaan was, en dan wordt de zin onderbroken door wat ze zeggen over Judas, iets lelijks over Judas. En dan gaan we weer verder, vers 3. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Sinds wanneer is dat inmiddels gebeurd? Dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven heeft? Sinds zijn opstanding, jawel, sinds zijn opstanding. Dus hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Wanneer is hij dan tot God heen gegaan weer? Hetzelfde natuurlijk, hè? Het is gewoon hetzelfde. Ja. Hij stond op van het avondmaal, legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgordde zichzelf. En zeg maar niet dat dat een beeld is van de dood, want dat kan het niet zijn. Er staat juist dat gaat over zijn opstanding. En als er dus staat, hij legde zijn klederen af, kan het niet zijn dat, hij, dat het een uitbeelding is van zijn dood. Al lijkt het er erg op, hoor. Nee, dat betekent dat hij zijn uiterlijke heerlijkheid aflegde, zijn identiteit min of meer, maar dan als de koning der Joden. Nog korter, eigenlijk zijn koningschap. En als hij zijn koningschap zou afleggen, stel dat hij dat doet. Wat heeft hij dan nog? Priesterschap. Zijn priesterschap. Dat staat er ook, want er staat nam een linnen doek. Want linnen is de kleding van de priesters. Volgens de wet. Klopt precies. Koningschap legt hij af. Priesterschap doet hij als het ware aan. Het is een beeld natuurlijk, letterlijk kan hij dat niet doen. Het is een uitbeelding van de situatie in onze bedeling waarin wij de Heer niet kennen als koning. Dat wil zeggen, wij erkennen hem wel als zodanig. Maar hij openbaart zich niet als zodanig. Hij laat zich kennen in onze dagen als wel degelijk met eer en heerlijkheid gekroond. Maar het is wel de kroon van de hoge priester dan. Die had hij ook, hè? Dat weet u, hè? De hoge priester. Dat is ook een kroon. Nou goed, daar spreekt het over. En wat doet hij dan? Goot water in het bekken en water is een beeld van? Het woord. Heel goed. Dus er gebeurt iets met water. En wat doet hij daarmee? Hij begint de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met een linnen doek. Maar nou is de vraag, hoezo werd Judas even genoemd in vers 2? Om aan te geven dat weliswaar de geschiedenis plaatsvindt zodanig dat allen de voeten gewassen worden, maar dat het eigenlijk niet van toepassing is op Judas. Het zal historisch zo gebeurd zijn, maar er staat van tevoren dat er met Judas wat mis was. Zodat we hem eigenlijk al moeten uitzonderen. Judas staat in vers 2 dus al tussen haakjes. Om het zo te zeggen. Nee, die zin staat tussen haakjes. Maar lees maar verder. Dan kwam hij tot Simon Petrus en Simon zegt, waarom zult u mij de voeten wassen? En dan zegt hij, ja, maar je weet niet wat ik nou aan het doen ben. Maar dat wist Petrus wel, de Heer zou hem de voeten wassen. Maar hij wist het niet echt, omdat wat de Heer hier deed een uitbeelding is van zijn hogepriesterlijk werk in onze dagen aan de gemeente. En het gaat dus over de gemeente. En Petrus zegt, daar hoor ik eigenlijk niet bij. Bij nader inzien komt hij erop terug. En hij zegt, nou dan maar helemaal. Toen zegt hij, nou ja, dat hoeft nou ook niet, want dat is al gebeurd. Dus Petrus trekt zich eerst terug. Terwijl we zouden verwachten dat Judas overgeslagen wordt. Maar Petrus krijgt problemen. Petrus wordt alsnog... Nou, moet je opletten. In ditzelfde hoofdstuk nog staat in vers 36 tot en met 38 dat Petrus de Heer zou verloochenen voordat de haan 3 maal gekraaid zou hebben. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij zou 3 maal verloochenen voordat de haan zou gekraaid hebben. De haan kraaide niet 3 maal. Hè? Staat er niet. Doet er nou ook niet toe. Maar het punt is dat de weigering van Petrus aanvankelijk om zich de voeten te laten wassen overeenkomt met dat hij aanvankelijk de Heer zou verloochenen. En als hij daarna zich alsnog de voeten laat wassen, komt dat overeen met dat hij later in hoofdstuk 21 is het geloof ik, of was het 22, nee Johannes 21, 3 keer tot de Heer moet zeggen, ik heb u lief. Met andere woorden, Petrus is een beeld van Joden, wel te verstaan, Joden die ongelovig waren, die de Heer verwierpen. En zeiden, nee, niks, geen voeten wassen, of ik ken hem niet. En dan horen ze eigenlijk bij de takken die geen vrucht dragen. Van de wijnstok. Huh? Maar daarna blijkt Petrus het type te zijn, juist van diegenen die daarna, na de opstanding van Christus, dus wel degelijk zeggen, ik heb u lief, gij weet dat ik u lief heb. Was mij maar. Enzovoorts. Kortom, Petrus is een beeld van die Joden die eerst de Heer verwierpen. Laat ik zeggen, die de Zoon des Mensen verwierpen, maar daarna niet zondigde tegen de Heilige Geest. Maar dat is een moeilijke uitdrukking natuurlijk. Maar beter kan ik het eigenlijk niet zeggen. Zij verwierpen de Heer Jezus. Zij verwierpen Jezus, maar ze aanvaarden daarna Christus Jezus. Na zijn opstanding uit de dood. En dus takken die vrucht dragen. Ranken die vrucht dragen. Nieuw verbond, vrucht dragen. Nieuw verbond. In het kader van het Oud-Testamentische beeld over die wijnstok. En nou even Judas, want in ditzelfde hoofdstuk vinden wij Judas terug. Er was eerst al in vers 2, daarna in vers 10. Laatste helft van het vers, laatste zin van het vers. Gij lieden zijt rein, doch niet alle. Maar in hoofdstuk 15 zei de Heer tot zijn dezelfde discipelen, zodat ik het zo gauw kan vinden. In vers 3 natuurlijk. Nee, vers 2 dan maar meteen. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Door het water waarmee ik u gewassen heb, of hoe het maar heten mag. Hij zegt tot zijn discipelen, gij zijt rein. Dat kon hij makkelijk zeggen, want Judas was toen al weg. Want die verdwijnt in hoofdstuk 13.
Die is dus verdwenen voor het wassen.
Hm?
Die is dus verdwenen voor het wassen, want
dat denk ik afgekend. Ja. Nee, hij verdween niet voor het wassen. Hij wordt gezegd dat hij de Heer verraden zou, zodat voor in onze gedachten een uitzondering gemaakt wordt. Want het beeld niet met de realiteit veranderen. Er wordt niet uitdrukkelijk gezegd dat de Heer de voeten van Judas waste, maar mag aannemen dat hij dat wel gedaan heeft. Maar je mag niet zeggen dat de Bijbel dat zegt, want dat is niet zo. Het gaat ook niet om de inspiratie van wat er gebeurd is, van de geschiedenis. Het gaat om de inspiratie van het woord. En het woord zegt niet dat Judas' voeten gewassen werden. En dan zeg maar, hij was toch de voeten van alle discipelen. Dan moet ik zeggen, nou, er staat het van tevoren al iets met betrekking tot Petrus. En met Judas. En daarna, terwijl Petrus weigert en zich dan toch heel laat wassen, staat er in hetzelfde vers nog, gij die er zijt, rein, doch niet alle. Zodat er, wat de toepassing ervan van beeld betreft, inderdaad een uitzondering gemaakt wordt voor Judas. En dat is maar wat ik zeg. En wat er historisch gebeurd is, is daarbij dus niet meer van belang. Toch niet, omdat dat de historische gebeurtenis geen overdrachtelijke betekenis heeft, of geen typologische profetische, maar slechts het woord Gods, het verslag ervan. Daar gaat het om. Maar hij zegt, gij zijt rein. Nou, over die kwestie van reiniging, daar gaan al die hoofdstukken over, hoofdstuk 13 tot en met 17. Lees ze maar, ik kan ze toch moeilijk met die doornemen nou, maar, hè? Maar lees ze maar na, daar gaat het allemaal over. En dat is ook het geval met die wijnstok. Al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. En gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Met andere woorden, gij zult vrucht dragen. En dat staat er ook trouwens een paar versen verderop. Maar daar gaat het hier in Johannes 13 ook al over. De Heer zegt namelijk, gij zijt rein, doch niet alle. Want hij wist wie hem verraden zou. Er wordt weer gewezen op Judas. Terwijl het verhaal van de discipelen verteld wordt, wordt nadruk gelegd op de positie van Petrus. Maar wordt tegelijkertijd steeds gewezen op, denk erom, er is ook nog Judas. Die dingen worden naast elkaar verteld. Voeten van de discipelen gewassen. Jawel, maar Petrus eerst niet, daarna wel. En Judas wordt er helemaal niet bij. Helemaal niet eigenlijk dus. Want dat is de profetische of typologische betekenis van het verhaal. Daar gaat het om. En dan, even verder. Ja, nou, in vers 18 wordt weer gesproken over Judas. En daarna het gedeelte van vers 21 tot 30. Dat spreekt inderdaad over dat het uiteindelijk gebeurt. Dat is heel gek in het Johannes-evangelie. Daar wordt over gebeurtenissen gesproken, terwijl de echte gebeurtenis nog niet beschreven is. Dat gebeurt wel vaker. Maar goed, wat wij hier in Johannes vinden, ik moet even zoeken hoor, is inderdaad dat het gaat om vrucht dragen en het reinigen. En wie gereinigd is, draagt vrucht. En wie vrucht draagt, wordt ook gereinigd. Dat hangt met elkaar samen. En dat gebeurt alleen met degene die in hem blijven. Dat is 15 vers 2. Die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Maar 15 vers 6, dat zegt het nog sterker. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen. Gelijkerwijs de rank. En is verdord. Dan noem nog eens wat er verdord in de Bijbel. Vijgenboom. Waar is dat een beeld van dan? Hetzelfde. Is er onder de wet. Een ongelovige is er onder de wet. De vijgenboom die geen vrucht draagt, dan die verdord. Hetzelfde verhaal. Dan hebben we trouwens ook nog iemand met een verdorde hand. Leuk, heb je daar wel eens over nagedacht? Over die, mag ik eigenlijk ook niet vertellen natuurlijk, net zo min. Een mens heeft normaal gesproken twee handen, is er één verdord. In het verhaal. En die wordt genezen. De goede hand, de andere hand die niet verdord was, werd dus altijd de hand. Was een hand in het Hebreeuws? Een jat, zeg maar gewoon een jood. Juda, dat is Juda. Maar er was een andere, was verdord. En die wordt genezen. Hè? Zomaar even, hè? Heb je hem weer, hè? Ja. Verdord dus, hè? Ja, de 10 stammen. Ja, goed zo, ja, ja. Ja, goed. Niet voorzeggen. Nou, goed. Blijven even hier in Johannes, in deze hoofdstuk, hè. En dan vindt u namelijk in Johannes 15 vers 6, daar staat, wie in mij niet blijft, die is buiten geworpen. Maar wie ging er naar buiten? In hoofdstuk 13 namelijk, ging Judas naar buiten. Vers 30, hij dan de beter genomen hebbende ging terstond uit en het was nacht. Dat was nacht, ja, ik heb soms moeite met praten. He? Inderdaad, en hij werd ook inderdaad gestuurd. Een beetje bedekt, maar hij werd naar buiten gestuurd. Namelijk in vers 27. Wat gij doet, doet u haastelijk. En de Heer stuurde hem naar buiten. In de nacht. Later komen we hem ook tegen in Johannes 18. Dan is hij in de nacht. In Gethsemane. Als hij de Heer verraadt. In de nacht. Ja. En nog later gaat hij ook naar buiten. En wat deed hij toen? Toen verhing hij zich, ja. Precies, ja. Hij werd buiten geworpen, ging naar buiten, verhing zich. Hij staat ernaast, hij hoort buiten. En dat is waar het om gaat. En dat gebeurt met bepaalde ranken van de wijnstok die geen vrucht dragen. Waarna dus nou de vraag is, wie zijn die ranken van de wijnstok die geen vrucht dragen? Ja, in het algemeen gewoon ongelovigen. En in het bijzonder, vanwege het Bijbelse beeld van de wijnstok al in het Oude Testament, het ongelovige Israël. Met de nadruk uiteraard op de ongeloof van het Joodse volk. Meer is het niet. En als dat vastgesteld is, is de vraag, wie zijn dan die ranken die wel vrucht dragen? Die vraag is natuurlijk helemaal niet meer moeilijk. Nee, dan moet je eerst gewoon netjes zeggen wat het echt ook is, de gelovigen. Degene die wel geloven in de vervulling van de beloften aan Abraham. Die zich wel vasthouden aan de wijnstok en dus aan de beloften enzovoorts. Degene die wel de vervulling van de beloften verwachten. Daar echt hun hoop op gesteld hebben, om het zo te zeggen. Waarna natuurlijk nog gewoon, daar gaat hij natuurlijk, dat zit er dik in. Waarna je natuurlijk nog kunt zeggen, je hebt twee soorten ranken. Je hebt ranken die wel vrucht dragen, niet vrucht dragen. Zwart-wit wordt het hier voorgesteld, een tussenweg blijkt hier niet eens te zijn. En als je twee soorten hebt en de ene soort die afgebroken wordt, omdat die geen vrucht draagt, is inderdaad het Joodse volk, der twee stammen. Dan zijn het de ranken die wel vrucht dragen. Die van Hosea, Efraïm dus. Uit Hosea 14. Hebben we er straks gelezen. Ja, je kunt ervan maken wat je wil, maar zo is het. Je kunt natuurlijk het ook gewoon eenvoudig houden. En dat is ook het belangrijkste overigens. Het eenvoudige is gewoon, wie gelooft in die beloften en in de vervulling van de belofte. Wie gelooft in de echte Abraham. Die trouwens al genoemd werd in een paar hoofdstukken eerder. Waar de Heer geïdentificeerd werd met Abraham. Waar ze elkaar bezocht hadden namelijk. Ontmoet wel eens. Jawel, ook Johannes Evangelie. Wie gelooft in de echte Abraham, degene aan wie echte belofte gedaan zijn, de ware wijnstok, Christus, die draagt vrucht. Niet als hij goed zijn best doet. Nee, dat zijn mijn vader dan. Hè. Nee, dat komt nog van Klaas Roosendaal trouwens. Heel oud beeld. Heb ik laatst nog eens gehoord van iemand. Hè. En moest de rank goed zijn best doen om vrucht te dragen? Nee, helemaal niet. Dat heeft hij zelfs niet eens weet van. He? Hij hoeft maar in de wijnstok te blijven, dat is alles. En dan doet het leven in de wijnstok, de levende Christus, doet de rest. Dat is het verhaal, ja.
In Johannes staat ook dat in de Heer blijven, dat is heel duidelijk. Ja, ik kan niet zeggen dat het niet alleen geloof is, maar hier staat in Johannes 2, 6... Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij Christus geloven.
Ja, ja.
Dus ik denk niet dat er alleen geloof is.
Nee, maar als je de context leest, dan zie je waar het schriftgedeelte werkelijk over gaat. De gedachte is namelijk dat als iemand zegt dat hij in hem is, en zegt dat hij gelovig is, dan moet het zo zijn, dat is niet een opdracht, maar dan moet het zo zijn dat hij ook inderdaad dienovereenkomstig wandelt. Want in het Johannes-evangelie gaat het om, daar hebben we vorige keer trouwens over gesproken hier, hè, 14 dagen geleden. Iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is, maar daar kun je nooit van op aan. Mensen kunnen zoveel zeggen. Of iemand echt een gelovig is, en zal ik het anders zeggen, nog duidelijker, als iemand echt wedergeboren is, dan kun je dat maar op één manier weten. Wij kunnen van die iemand dat maar op één manier weten. Niet doordat hij het zegt, maar het zal blijken uit zijn levenshouding. En dat is wat daar staat. En dat is ook inderdaad zo. En noem dat van mijn part dan maar vrucht dragen. Aan de vrucht gekend met de boom. En een dode rank waar niks aangroeit. Is dat een rank van een wijnstok? Dat is gewoon brandhout. En die wordt ook inderdaad in het vuur geworpen. En wordt daar verbrand. Dus daar is verder helemaal geen probleem aan. Wat hier in Johannes 15 naar voren gebracht wordt, is een betrekkelijk simpele zaak. Zeker in het hele kader van Johannes 13 tot en met 17. Namelijk, de Heer verzamelt de zijnen, de gelovigen uit de wereld. Hij kiest hen uit. Het zijn zijn uitverkorenen. Want zo worden ze genoemd. En hij zorgt voor hen. Daarmee uit. En dat is het hele verhaal. En wie niet in hem gelooft, wordt van de wijnstok, dat is Israël, of van de beloften, afgesneden. Want wie niet gelooft, krijgt geen deel aan de beloften. Voorbeeld, Abraham geloofde. En God deed hem een belofte. Zo simpel is dat. Wat hier gewoon gezegd wordt, is dat daar die wijnstok is. Dat is Israël in principe. Maar je kan dan een rank van die wijnstok zijn als je niet gelovig bent. En als je die vrucht, die sappen, de levenskracht van die wijnstok niet opneemt. En dus geen vrucht draagt, want dat is dan de consequentie. Daar kun je dat dan aan zien, aan die vruchten. En dus geen vrucht draagt, word je inderdaad afgesneden. Kunnen wij dus afgesneden worden van de wijnstok? Helemaal niet. Tuurlijk niet. Wij zijn in hem.
Ja.
We hebben zijn leven ontvangen. Bovendien, de conclusie die sommigen uit die gelijkenis trekken, dat als we niet goed genoeg ons best doen, dan verliezen we alsnog ons eeuwig leven, wat we uit genade hadden gekregen. Wat oneerlijk is hoor, want ik blijf gewoon zeggen dat het oneerlijk is. Uit genade wat krijgen als je daarna niet gaat werken. Kom, hè? Als je zegt dat iets gratis is, dan moet je niet zeggen, maar als u niet betaalt, krijgt u het niet meer. Hè? Nee, ik heb het over circulaire. Het is gratis, maar als u binnen enige maanden niet betaalt, dan sturen we u dat niet meer. Nee, dat is... Nee, die uitdaging gaan wij niet aan. Hè? Nee, goed, laat maar. Neem het over. Ja, goed. Hè? En uit genade zalig worden en dan door werken verloren gaan, dat moet je mij mee aankomen. Als je zo kunt redeneren, kun je net zo goed de Bijbel ook maar wegleggen. Want dan schieten we niks meer op. Bovendien, als de Heer zegt, ik heb ze in mijn handen gegraveerd enzovoort, en er is niemand die ze uit mijn hand zal rukken, en er is niets wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En dan gaat er iemand zeggen, maar als je niet werkt, dan ga je er alsnog aan. Dat is een volstrekte onbijbelse redenering. Sterker nog, het is ook in strijd met wat in deze hoofdstuk staat. Nooit Johannes 17 gelezen dan? De climax van dit hele betoog. He? Over het zogeheten hoge priesterlijk gebed. Waar de Heer toch eigenlijk alleen maar zegt dat hij ze niet kwijt kan raken, degene die de Vader hem gegeven heeft. Maar hij had er 12, dan gaan we even bij het beeld. He. Hij had er 12, maar er viel er wel een af. Waarom? Omdat hij ongelovig was. Omdat hij de Heer verwierp. Was nooit tot geloof gekomen, laat ik je dat erbij zeggen. Niet hij was tot geloof gekomen en daarna leefde hij niet netjes genoeg. Nee. Hij was helemaal nooit tot geloof gekomen, maar hij maakte deel uit van Israël en dus van de wijnstok. Maar toen tijd was voor de wijnstok om vruchten te gaan dragen, toen bleek dat dus in de winter, merk je zoiets niet, maar in de zomer wel. Dan kun je zien of een boom dood is, hoor, of dat een tak dood is. En dus wordt de man verwijderd. Dat was hier zojuist gebeurd. Enige minuten van tevoren was Judas weggestuurd. En de Heer, ik zou bijna zeggen met een stalen gezicht, hè? Maar de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken, wie in mij niet blijft, gaat eruit. En nou even over dat in mij blijven. Hè? Dan ga ik een paar bladzijden terug eerst. Naar Johannes 8, vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden, zeg maar Juda, dan wel Judas. Jezus zeide tot de Joden die in hem geloofden, dat wil zeggen, ze geloofden wat hij sprak, wat hij gepredikt had. Ze geloofden de woorden die hij sprak. Dat is allemaal Johannes, hè, die terminologie. De woorden die hij sprak en zo. Het woord. Goed, ze geloofden de woorden die hij sprak. Hij zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, had ik gewoon kunnen staan, indien gij in mij blijft. Maar goed, want hij is het woord volgens 1 vers 1. Maar indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Had hij ook kunnen zeggen, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En wie in mij niet blijft, wordt buitengeworpen. Zei hij tot de Joden hier. Tot Judas, onder andere dus. Nou, en dan staat er. Indien gij die in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Waarmee wel gezegd wil zijn dat aangezien vrijheid kenmerkend is voor het nieuwe verbond, want gebondenheid en slavernij is kenmerkend voor het oude, wordt hier gesproken over geloof onder het oude verbond. Geloof dus in de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Daar geloofden zij in. En de Heer zegt, als je daar nou bij blijft, als je consequent bent, als je dus bij dat woord blijft, dan zul je mij volgen. Nee, er staat, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, maar dat betekent, dan zul je mij waarlijk volgen, want een discipel is een volgeling. Volgen waarheen dan? Nou ja, naar het nieuwe verbond uiteraard. De vervulling van de beloften. Toch? Daar zou je hem toch brengen? Nee, staat in Johannes 14. In het huis mijn vaders zijn vele woningen. En daarheen zou je hem brengen. Wat verwijzen dan ook, ik ga het nou maar niet verder uitleggen. Zoek Johannes. Nou goed, zo zijn gij waarlijk mijn discipelen. En als je dat doet, indien je bij mijn woord blijft en mij dus volgt, dan zul je de waarheid ook verstaan. Begrijpen namelijk. Want de waarheid kennen, dat is makkelijk genoeg. Als je de Bijbel uit je hoofd kunt opzeggen, dan ken je de waarheid. Maar of je verstaat, betwijfel ik. Ik ken een man uit Kampen. Die heeft verder geschopt dan ik. Die heeft zelfs heel Job doorgelezen en zelfs uit zijn hoofd geleerd, geloof ik. Ja. Nee, daar kun je goed je geld mee verdienen, hoor. Hè? In het theater, niet in de kerk. Maar goed, doet er nou niet. Hè? Dat is, ja, die naam weet ik nooit, maar dat is hem, ja. Goed. Hè? Maar dan ken je de waarheid wel, maar dan versta je hem niet. En om het laatste gaat het. En het is één ding om de wet te kennen, maar de wet verstaan is weer wat anders. En de Heer zegt, jullie kennen de wet, daar geloof je wellicht ook in. Er zijn er ook geweest en zeggen, geloof al wat de Heer gesproken heeft, al wat God gesproken heeft, enzovoort, dat zal wel wezen. Maar of ze het verstonden, dat is nog de vraag. En er moet bijgezegd worden, een heel groot deel konden ze niet eens verstaan, omdat het verborgen was. En daar gaat het hier nou juist over in deze hoofdstukken. De dingen die verborgen waren. En die dan ook in de vorm van gelijkenissen soms verteld worden, enzovoorts. En wat zegt hij dus? Gij zult de waarheid verstaan. En als je de waarheid verstaat, de waarheid namelijk dat niet alleen het paaslam zou sterven en zijn bloed gestreken worden aan de deur. En niet alleen de bok zou sterven op grote verzoendag, maar zijn bloed zou gebracht worden in het heiligdom. Dus de waarheid verstaat dat de Christus al zo, of moest lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan. Als je die waarheid verstaat, zal die waarheid je vrijmaken. Daar gaat het over. En dan kom je dus onder het nieuwe verbond, want daar ben je vrij. En dan blijkt, je zou het verhaal in Johannes 8 verder moeten lezen. Het blijkt dat vele van deze gelovigen uit Johannes 8 vers 38 niet voldoende geloven om hem daarna te volgen. Want dit is het hoofdstuk wat eindigt met eer Abraham was ben ik. Zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Juist, hij verborg zich. En dat is precies wat er gebeurd is. Want het is een uitbeelding van die Joden die onder het oude verbond zeiden te geloven. Dat wellicht ook deden. Maar die toen ze de waarheid zouden verstaan en dus de Heer moesten volgen enzovoorts. Inderdaad niet met hem meegingen. Niet bij zijn woord bleven. Hem niet volgden. En dus ook niet vrij werden. En in plaats daarvan verwierpen ze hem. Ik zeg niet kruisigden. Ik zeg verwierpen ze hem. Gestenigd hem. Noem eens iemand die gestenigd werd. De Heer Jezus. Helemaal niet. Stefanus. Stefanus. Juist, daar gaat het namelijk over. De afwijzing van de opgewekte Christus. De afwijzing van de Heer als koning. Stefanus betekent immers kroon. De afwijzing van de Heer als koning. En wat doet de Heer dan dus? Dan verbergt hij zich en is hij altijd nog hoge priester. En zo kom je vanzelf in Johannes 13, 14, 15, 16, 17... En dan met een sprong in Hebreeën. Want daar gaat het allemaal over. En ze willen ook niet vrij worden. Want dat staat hier ook allemaal. Hè? Maar hier vind je wel die gedachte. Indien gij lieden in mijn woord blijft. Dan zou er in Johannes 15 staan. Dan draagt gij veel vrucht. Of wie in mij blijft. En dat is mijn woord. Dat is hetzelfde. Al die hoofdstukken hiervoor al. Hè? Die draagt veel vrucht. En hier staat, wie in mij blijft, is waarlijk mijn discipel. Nou, dat zegt hij in Johannes 15 ook tot de discipelen. En dan zegt dan ook vervolgens dat ze zijn dienstknechten, vrienden en bovendien ook getuigen zouden zijn. En de waarheid zal u vrijmaken. Ik zal brengen de vrijheid in de daad van het nieuwe verbond. Nou, dat is waar het over gaat. En als dan een paar hoofdstukken verder, dus in Johannes 15 staat, wie in mij blijft enzovoorts, en wie in mijn woorden blijft, die zal veel vrucht dragen, dan is dat precies hetzelfde als wat in Johannes 8 staat, en waar het wordt toegepast op degene die weliswaar onder het Oude Testament geloofden, maar die dat niet wilde aanvaarden, dat het Nieuwe Testament was aangebroken door de dood en opstanding van Christus, omdat ze die waarheid niet begrepen. En ook die wilde aanvaarden. En toen kwam de wijnstok dus tot leven, maar zij droegen geen vrucht, omdat ze die sappen, die levenskracht van de wijnstok inderdaad niet wilden hebben. Ze bleven niet in de wijnstok. En dan hou je een dode rank over en die wordt dus weggenomen. En als je praat over wat er weggenomen werd na de opstanding van Christus enzovoorts, na de opstanding van Christus, dan is er heus maar één antwoord. Ja, het ongelovige Israël, precies, ja. Dat is het. Maar degenen die tot geloof zouden komen, dat wil zeggen ook tot geloof in de opgewekte, die waarheid en dat woord zouden volgen met alle consequenties van dien, die zouden inderdaad vrucht dragen. Nou, en wat zei de Heer? Ik noem maar even weer wat. Hè. Johannes, we zitten in Johannes 13, horen we te zijn. Johannes 14. Johannes 13. Waar de Heer in vers 33... zegt voor de weet ik hoeveelste keer in het Johannes-evangelie, gij zult mij zoeken, want ik ben nog maar een kleine tijd bij u, en waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En dan staat er in vers 36, dat Petrus zegt, Heer, waar gaat gij heen? En dan zegt de Heer, waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Waar ging je dan naartoe? Dan gewoon naar de hemel. Hij zal verheerlijkt worden. Zo begint hoofdstuk 13, immers, ditzelfde hoofdstuk. Dus begint immers al zo. Dat hebben we net gelezen even. En dan zegt Petrus, Heren, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Hij zegt, ik zal u volgen. Maar deed hij het ook? Nee, want de Heer zegt, Petrus, zul jij mij volgen? Voorwaar, let op die dubbele. Voorwaar, let op die twee, hè. Het dubbele deel. Voorwaar. Zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij me driemaal verloochend zult hebben. Petrus is een beeld van degene die aanvankelijk althans de Heer niet volgen. En daar gaat het maar om. Hem volgen wil zeggen in hem blijven en bij zijn woord blijven. En als men dat doet, en dus inderdaad de opgewekte erkent, wat Petrus uiteindelijk toch natuurlijk ook doet, dan zal men vrucht dragen. En in bijzonder gold dat natuurlijk voor Petrus die vrucht zal dragen. Want hij wordt de leider, zal ik maar zeggen. De eerste man onder de... onder de discipelen. Nou, dan gaat het erom. Dan gaan we weer terug naar Johannes 15. Ik kan u alleen adviseren om deze hoofdstukken gewoon eens een paar keer met aandacht achter elkaar door te lezen. Dat moet je gewoon doen. Dan zie je steeds opnieuw hetzelfde staan met andere woorden. Zeg je, heb ik net toch ook gelezen? Bestond dat? En dan weet ik het ook zo gauw niet hoor. En nu denk ik ook niet. Maar het is gewoon steeds dezelfde gedachte die in al deze hoofdstukken wordt uitgespit, hè. Dan lees ik hem weer een keer. Ik ben de ware wijnstok. Ik, niet Israël, maar de Heer, want bij hem begint Israël. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, neemt mijn vader weg. En al wie vrucht draagt, neemt mijn vader niet weg. Maar mijn vader reinigt hem, opdat zij meer vrucht dragen enzovoorts. Later sluit het aan bij Johannes 17, waar de Heer spreekt over degene die de vader hem gegeven heeft en die hij niet zou verliezen. En waarvan hij zei, ik wil dat ze alle één zijn. Vader, ik wil dat ze alle één zijn. Dat is precies wat de vader zal doen. Zorgen dat ze alle één zijn en alle bij elkaar horen. Zodat inderdaad het ongelovige deel van Israël inderdaad verwijderd wordt. De onvruchtbare ranken namelijk. Zodat alleen de vruchtbare takken bij elkaar blijven. Dat is het toch gewoon. Niks moeilijks aan. Gijlieden zijt nu rein, vers 3. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. En dus wordt men niet weggenomen. Waarom wordt men niet weggenomen? Waarom wordt de rank niet weggenomen? Omdat hij goed zijn best gedaan heeft. Hard gewerkt heeft. Goed zich aan de wet gehouden heeft. Wel, nee. Omdat hij gelooft, staat er toch, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Gijlieden zijn het Rijn om het woord, het water dus. Wat ik tot u gesproken heb. Want het woord geeft inderdaad dat leven. Blijf in mij en ik in u. Maar de Heer zegt het voor zijn opstanding uit de dood uiteraard. En de bedoeling was dat ze in hem zouden blijven ook na zijn opstanding. En dan ook dan nog als leidsman zouden herkennen. Want er zou een grote verandering plaatsvinden. Er zou geen koninkrijk openbaar worden, maar verborgen zijn. De Heer zou niet meer bij hen zijn, maar zou zich verbergen. Zij zouden hem zoeken, maar hij zou ze deze keer niet laten vinden, enzovoorts. Toch? Vroeger als het schipbreuk was, kwam de Heer aanwandelen gewoon over zee. Maar als later de discipelen schipbreuk leidden, is de Heer daar niet bij. Nou ja, ze worden wel behouden, maar goed. Hè? Zo is dat. Blijf in mij, staat er, en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Het is niet ons eigen leven wat vrucht zou moeten dragen voor de Heer. Het is niet door eigen werken waardoor wij wedergeboren worden. Maar daar gaat het over, hoor, in eerste instantie. Daar heb ik het nog steeds over gehad, over niks anders. Over al of niet vrucht dragen, namelijk al of niet wedergeboren worden. Het ging over niks anders. Of men de opgewekte Christus aanvaardt, hè? Wel, dat kan men niet uit zichzelf. Dat wil zeggen, men kan de Christus aanvaarden uit zichzelf, maar men kan geen vrucht dragen uit zichzelf. En zeker dus ook niet uit de wet. Men moet dus van de wet verlost worden, Petrus. Om van Judas maar te zwijgen. Men moet van de wet verlost worden, Petrus, om vrucht te kunnen dragen. En de man heeft er grote moeite mee gehad. Maar men kan geen vrucht dragen van zichzelf. Juist niet. Het blijven onder de wet en onder de geboden, onder zeg ik, hè. Het blijven onder de wet en onder de geboden verhindert juist om vrucht te dragen. Strikt genomen zijn dat de doorn en distelen eigenlijk en het onkruid, hoor. Maar goed. Dus gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. En men zou dus in de Heer moeten blijven, in hem moeten blijven geloven, ondanks wat er diezelfde nacht nog zou beginnen te gebeuren. Namelijk, hij zou verraden worden, gevangen genomen worden, en gehangen worden, gedood worden, enzovoorts. En daarna opstaan, en daar hadden ze nog meer moeite mee, heb ik wel eens het idee. Dat is misschien verkeerd, maar, hè? Want het was ook maar vreemd. De Heer die zich zo anders gedroeg ineens, hè? Nou goed. De Heer zegt nog een keer, ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. En indien gij in mij blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Dat was hoofdstuk 8 en dan lees ik uit mijn hoofd verder in hoofdstuk 14. Want ik zal u zenden, die geest der waarheid, en die zal u in heel de waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Of is dit ook hoofdstuk 15? Wat ik zo citeer. Of 16, dan maak je het uit, maar staat in al die drie hoofdstukken. De waarheid dan, nou, zal de waarheid verstaan, hoe dan? Doordat ze de geest der waarheid zouden ontvangen. Of zal ik het anders zeggen, doordat ze de levenskracht van de wijnstok in zich zouden ontvangen. Zij als ranken. Want door die levenskracht van die wijnstok hebben ze deel aan de wijnstok. En als die levenskracht van die wijnstok in hen is, zijn ze deel aan die wijnstok. Want God heeft ons door één geest... Levenskracht van de wijnstok. Geest. God heeft ons door één geest tot één wijnstok met ranken gedoopt. Tot één lichaam gedoopt. En Christus is de wijnstok en wij zijn de ranken. Kortom, hij is het hoofd en wij zijn de leden. Enzovoort. Precies dezelfde gedachte. En de Heer amputeert niet leden van zijn lichaam. Nee. Echt niet. Nou, dat is waar het over gaat. Over een vernieuwing, een verandering van die wijnstok. En de bedoeling is dat ze die verandering meemaken. Dat als het ding inderdaad nu eindelijk vrucht gaat dragen, wat hij al die tijd al beloofd had. Hè, de jaren zijn aangebroken dat die kleine wijnstok volgroeid is. De tijd van de vader tevoren bestemd, uitgelaten vier dan vooruit, maar einde der wet, weet u wel. Nu moet de wijnstok vrucht gaan dragen enzovoorts. En dan, dan hangt het erom wie er mee gaat. En of die rank ook inderdaad in de wijnstok blijft. Daar gaat het primair over. Heel dit schriftgedeelte. En zo iemand in mij niet blijft, die wordt buitengeworpen. Enzovoorts. Hebben we al gezien, dat is van toepassing gebracht onder andere op Judas dan. En dan vers 7 is de vraag eerst, hoe blijven wij dan in die wijnstok? Moeten we maar veel bidden waarschijnlijk en dat soort dingen, weer veel mediteren en zo. Wel, nee, er staat, indien gij in mij blijft en namelijk mijn woorden in u blijven. Hoe blijven wij in hem als zijn woorden in ons blijven? Men moet gewoon blijven geloven in al wat de heer zei. En in ons geval, je moet geloven wat de heer zegt en wij verdelen de wijnstok. Dat is het verhaal. En dan vers 8. Hierin is mijn vader, of wordt mijn vader, verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij, namelijk, gij zult mijn discipelen zijn. En gij zult de waarheid verstaan, hoofdstuk 8, en de waarheid zal u vrijmaken. Van wat? Van de wereld, waardoor men gehaat zal worden, maar dat is het latere deel van hoofdstuk 15 hier. Enzovoort. Je moet gewoon lezen, herlezen. In Johannes kun je dat rustig doen. Ik heb altijd het idee dat hij zijn gedachten ook maar willekeurig neergeschreven heeft. Dus je kan ze ook willekeurig lezen. Het is gewoon één verhaal over precies hetzelfde. Nou. En dan vers 14. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede, zo gij in mij blijft. Ik noem u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Want ik zal u zenden de andere trooster en die zal u in heel de waarheid leiden. Want het punt is dat de discipelen eerst wel degelijk in hoofdstuk 13 als dienstknechten worden aangeduid. Want de heer zegt, ik ben uw heer, gij noemt mijn meester en heer, gij zegt wel, want ik ben het, enzovoorts. En jullie zijn dienstknechten en die zijn niet meer dan hun heer, en dat soort dingen. Ze moesten zich onderwerpen aan de heer en dus hem volgen. Maar als ze hem gevolgd zouden zijn in de wedergeboorte, maar dat is een term uit Matthäus, als ze hem zouden gevolgd zijn in de wedergeboorte, dan wordt het nog anders. Dan zijn ze namelijk niet meer dienstknechten, althans dat dekt de waarheid niet volledig. Dan zijn ze zelf vrienden. Waarom? Omdat ze inderdaad op gelijk niveau met de Heer gesteld zijn. De Heer heeft hen alles bekendgemaakt. Er staat een dienstknecht, weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn vader gehoord heb, heb ik u bekendgemaakt. Strikt genomen was dat dan niet gebeurd. Het zou pas gebeuren namelijk echt. Na de opstanding van Christus, via de werking van de Geest, via de bediening van de apostel Paulus binnen diezelfde generatie nog. Enzovoorts. En de volledig nieuwtestamentische en ook gemeentelijke waarheid zou openbaar gemaakt worden. Enzovoorts. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En dan is men niet meer dienstknecht, dat is men eerst. Maar daarna is men vrij. De waarheid zal u vrijmaken. Dan ben je geen slaaf, dienstknecht is slaaf. Dan ben je geen slaaf meer. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Over hoe het nieuwe verbond zou aanbreken waarvan Christus het hoofd is. Waarin men onvergankelijk leven zou ontvangen. Maar dan moet je wel in de wijnstok blijven. Dat wil zeggen, hem volgen in de wedergeboorte. Hem volgen in geloof, want dat is waar het werkelijk om gaat. En daarna zegt de heer, jullie hebben mij niet uitverkoren, ik heb u uitverkoren. En ik heb u uitverkoren, als ik u uitverkoren heb, kun je nooit meer verloren gaan. Dat is volgende hoofdstukken. Dan hoor je ook niet meer bij de wereld, enzovoorts. Er kan niks mee van. De vrucht is gewoon dat men eeuwig leven ontvangt, onder het nieuwe verbond. En als het nou veel vrucht is, dan is het zoals Peter zou zeggen, dat God ons niet alleen het eeuwig leven, maar hij heeft ons gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. 2 Petrus 1, zoek het maar even op. Hè? 2 Petrus 1. Niet alleen het leven, maar al wat daarbij hoort. Eventueel ook de dingen die Christus door ons in onze dagen nog in het lichaam kan doen enzovoorts.